schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 13, de versen 22 tot en met 30.
En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En zei een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zei tot hen: Strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk, nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en ge zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: We hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: Ik zeg u, ik ken u niet, van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u buiten uitgeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen, en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel vers 24 van Lucas 13. Vers 24. Strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. De lezing van vanmorgen begon met reisinformatie. Kinderen, wat was dat voor informatie? De Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem. En wat gaat de Heer Jezus daar doen in Jeruzalem? Nou, daar gaat hij naartoe om te gaan lijden, om te gaan sterven, te sterven voor de zonde. En op weg naar Jeruzalem, dan vertelt de Heer een gelijkenis. Als je kijkt in de Bijbel, een stuk voorafgaand aan onze schriftlezing, dan zien we twee gelijkenissen. Gelijkenis van het mosterdzaadje, maar ook gelijkenis van het zuurdeeg. Die gaan over het koninkrijk. Over het koninkrijk van God. Nu. En dan komt er ineens zo iemand naar de Heer Jezus toe. Met een vraag. Kijk maar. Heren, zijn er ook weinigen die zalig worden? Nou, kinderen, dat is wel een hele vrome vraag, of niet? Jawel. Dat is iemand die wel wat ziet in de Heren. Kijk maar, want hij zegt het immers: Heere. Ja, dat is niet zomaar iemand. Dat is iemand die wel wat ziet in de Heere. En hoe weten we dat nog meer? Die vragen stellen, die vraagt het aan de Heere. Heere, zijn het er ook weinigen die zalig worden? Nou, wie weet nou hoeveel en wie er zalig worden? Kinderen, dat is toch de Heer alleen? Dat is toch God? God weet dat toch alleen? Precies. Deze vragensteller, die komt met een vraag. Maar wat doet de Heer nu? Gaat de Heer die vraag beantwoorden? Gaat de Heer zeggen: Nou, die schare die zal zalig worden, dat zal een ontelbare schare zijn. Een schare die niemand tellen kan. Dat is wel waar. Maar zo beantwoordt de Heere deze vraag niet. Kijk maar. De Heere, die daalt dieper af. Die steekt dieper af. Die gaat naar de kern toe. Want wat is het nou nu het belangrijkste? Dat die vragensteller niet alleen, maar al die mensen om die vragensteller ingaan in het koninkrijk. Dat ze er ook bij horen. En daarvoor gebruikt de Heer als het ware een soort gelijkenis. Ook een gelijkenis. We zouden kunnen zeggen de gelijkenis van de enge poort. Zo gaan we nadenken vandaag, vanmorgen, over de enge poort. Gepraat over het aantal die zalig worden, is niet belangrijk. Het gaat er vanmorgen om of u, of jij, bij dat aantal hoort. Ingaan in het koninkrijk van God. Dat is het thema. Drie gedachten. Ten eerste, de wijze waarop. Ten tweede, de weg waardoor. En tot slot, de reden waarom. Drie gedachten. Het thema, ingaan in het koninkrijk van God. Ten eerste, de wijze waarop. Namelijk strijd. Strijd om in te gaan. Ten tweede, de weg waardoor. Is die enge poort. En tenslotte, de reden waarom. Staat er. Want velen zullen zoeken en niet kunnen. De wijze waarop. Hoe in te gaan in dat koninkrijk. Jezus zegt hier dat het alleen kan door te strijden. Strijd om in te gaan. Wie strijdt? Strijd waarin? Waarom strijd? Het bevel van de Heer Jezus in onze tekst om te strijden wordt niet alleen gericht aan die ene vragensteller. Nee, we zijn het al. Er staat een grote groep mensen om de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt het tot iedereen. Hij staat en hij zeide tot hen. Strijd! Ja, zegt u, maar hoe dan? Hoe dient er gestreden te worden? Bij het woord strijden in onze tekst dienen wij niet allereerst te denken aan een strijd tussen twee personen die bijvoorbeeld een tegenstand die overwonnen moet worden. Twee vechters bijvoorbeeld. Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat eigenlijk hier in de tekst om een ander soort strijden. En dan nemen we ook een beeld uit de oudheid. Een beeld wat jullie ook wel kennen, kinderen. Namelijk dat beeld wat Paulus ook wel gebruikt. Namelijk dat beeld van een loper. Iemand die op die loopbaan moet rennen. En dat doel voor ogen heeft. Nu, zo'n strijd. Strijd van een enkeling. Nu, hou dat beeld nou even vast. Wat moest nou die strijder? Wat moest die loper nu doen om dat doel te bereiken? Allereerst moest hij natuurlijk voorbereiden. Hij moest trainen. Hij moest oefenen. Maar dat niet alleen. Hij moest ook bepaalde dingen niet doen. Hij moest bijvoorbeeld opletten met wat hij at. Hij moest niet alleen dingen onthouden zoals een monnik zich wel eens onthoudt van bepaalde dingen. Nee. Hij moest dat nou doen als de discipline van een militair. En zo bereidde hij nou voor op die wedstrijd, op de loop. Het is zoals Paulus dat ook wel zei. Strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Of dat andere stuk uit 2 Timotheüs 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Dus, tijdens de strijd, niet alleen het voorbereiden op die strijd. Want het ging natuurlijk om die wedstrijd. En in die wedstrijd moest die loper ook niet afgeleid worden. Hij moest zicht houden op het doel. Hij moest niet belemmerd worden door allerlei zaken die misschien wel voor zijn voeten kwamen te liggen. Nee. Hij moest strijden voor het doel. Strijd om in te gaan. Strijd met de grootst mogelijke inspanning. Maar ook zonder ballast. Ik zei het al. We moeten dat beeld vasthouden. Maar het gaat natuurlijk in onze tekst niet over een renbaan, over een loopbaan. Het gaat over strijd. Strijd om in te gaan in de enge poort. Maar dat beeld hebben we nodig om een beeld te krijgen bij dat strijden. Hoe gaat dat nu? We dienen ook te zien dat de Heer dit woord richt aan niet alleen die ene vragensteller, maar het woord komt tot ons allemaal vanmorgen. Strijd om in te gaan. Dat komt niet alleen tot Gods kinderen vanmorgen. Het komt niet alleen tot degenen die dat hebben geleerd voor het eerst in hun leven om te strijden. Nee. De Heer richt het woord tot iedereen vanmorgen. Bekeerd, maar ook onbekeerd. En dan roept het u toe vanmorgen. Strijd om in te gaan. Strijd u. Strijd jij. Is het leven na dit leven voor u al het belangrijkste geworden? Nee. Kent u dat strijden niet? Zoekt u de Heere niet? Heeft de wereld nog zoveel te bieden? Mensen, hoeveel tijd hebben we nog? Dat weten we niet. Strijd toch om in te gaan. Hoe spoedig kan het einde daar zijn? U zegt ja, maar een mens kan toch van zichzelf niet strijden? Dat is waar. Helemaal waar. Een mens is van zichzelf onmachtig. En niet alleen onmachtig om te strijden, maar ook onwillig. Ik wil dat niet. Een mens ligt van nature midden in de dood. Kan helemaal niets. Maar vanmorgen wordt bepaald bij het woord van de Heere. En wat zegt de Heere? Strijd om in te gaan. Nu, als de Heere spreekt, als de Heere komt met zijn woord, dan is dat een woord dat altijd gepaard gaat met een woord van kracht, van macht. Dat zit in dat woord. Denk maar aan dat voorbeeld van Lazarus. Kinderen. Lazarus. Ach, is gestorven. En hij ligt al 3 dagen in het graf. En dan. Ja. En dan duurt het nog een dag voor de Heer bij Lazarus komt. En bij zijn vriendinnen. In Bethanië. En dan is het, ja, Lazarus is natuurlijk al lang gestorven. Daar is helemaal niks meer aan te doen. En dan, wat gaat de Heer dan doen? Bij dat graf. Gaat de Heer spreken. De Heer gaat spreken tot een dode. Nou, dat doe je toch niet? De Heer gaat roepen tot Lazarus. Lazarus die in dat graf zit met een grote steen ervoor. Al zou Lazarus leven, dan zou hij het nog niet kunnen horen. En nu is Lazarus gestorven en nou roept de Heer, Lazarus, kom uit! Maar Lazarus, die is gestorven. Hij hoort dat natuurlijk niet. Maar nu weten we, wat gebeurt er dan? Lazarus komt uit! En dat is nu de stem van de Heere. Als de Heere roept, dan komt hij. Dan is dat een woord met kracht. En dan komt Lazarus ook uit. Nou, zo moeten we dat ook vanmorgen zien. Als de Heere zegt strijd om in te gaan. In dat woord strijd, in het bevel van de Heere, komt ook de kracht en komt ook de mogelijkheid om dat bevel op te volgen van de Heer. Dat komt erin mee. Met de eis van God geeft Heer ook de mogelijkheid om aan die eis te voldoen. Maar u zegt, ja, maar hoe moet dat dan? Hoe gaat dat strijden? Nou, houd dat beeld van die loper nog even voor de aandacht. Van de renbaan. Wat deed die loper? Nou, kinderen. Hij ging ze voorbereiden. En hoe doen we dat? Hoe zouden wij dat moeten doen? Lezen. De Bijbel. Vragen. Heere, leid mij in uw waarheid. Heere, leer mij de weg die hier gaan moet. Het gebed. We zijn hier samengekomen onder het woord. Wat zijn de middelen? Die wil de Heer gebruiken om ons te leren strijden. Maar ook dat plekje. Dat plekje dat jullie misschien ook wel hebben. Op je kamer. Waar je alleen bent als je je knieën buigt en alles aan de Heer vertelt. Daar wil de Heer je ook onderwijzen. En de weg wijzen. Het is een zware inspanning dat strijden. En het vergt alle inspanning. Het is niet alleen de inspanning, maar het is een continu vernieuwde concentratie van alle kracht. Om dat doel als eerste te bereiken. Want dan alleen is er een eerkroon. Naast de geweldig grote inspanning om dat doel te bereiken, om dat doel als eerste te bereiken, is ook nodig dat wij niet traag zijn. We mogen niet ontspannen zijn daarin. Het mag niet met besluiteloosheid zijn. Nee, met aandacht. En die belemmeringen, die beletsels die in de weg kunnen staan, die moeten we uit de weg gaan. Of misschien wel uit de weg ruimen. Dat belemmert het strijden. Dat belemmert het ingaan in het koninkrijk. In de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, in het Grieks, staat er voor dat woordje strijden, wordt aangegeven dat het een voortduur is. Dat zien we zo niet in de vertaling. Er staat strijd. Nou, dat kan iets wat voor een tijdje is. Hè? Voor een wedstrijd bijvoorbeeld. Maar hier staat in de oorspronkelijke taal strijd. En dat is een strijd bij de voortduur. Steeds opnieuw. Doorgaan. Strijden in te gaan in de enge poort. Dat houdt niet op. Dat blijft gaan. Wat zijn we toch dikwijls traag in het zoeken van de Heer. Zo lusteloos en zo lauw. Hoe komt dat? Dat moeten we onszelf afvragen vanmorgen. En daar bepaalt de Heer ons bij. Vandaag. Komt dat misschien omdat het een wettisch strijden is? Een strijden omdat het moet? Dat er een dwang achter zit. Een slaaf strijden. Van dat strijden wordt u moe. En dat strijden houdt u niet vol. Dat strijden is gedoemd te verliezen. O, als dat uw beeld is, dan vrees ik dat u het doel niet of nog niet op het oog hebt. Wat is het dan nodig dat uw ogen geopend worden? Roep het toch uit met die Bartimeus. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Komt die lauwheid, die traagheid, die lusteloosheid in het strijden misschien wel doordat u bepaalde zonden hebt toegelaten in uw leven? Dat u niet gestreden hebt tegen die bepaalde zonden waar u zo zwak voor hebt? bent die zonde niet uit de weg gegaan. De zonden werken als een splijtswam tussen de Heere en mij. De Heere is een heilige God, een rechtvaardige God. Hij kan geen gemeenschap hebben met de zonde. En daarom verbergt Hij zich voor u. Is het misschien dat u uw binnenkamer hebt leeggelaten? Dat u zo makkelijk uw tijd kan besteden aan andere dingen dan aan de dingen van het koninkrijk? Als dat bij u het geval is, dan wordt u vanmorgen opgeroepen om weer te gaan strijden. Bekeer u toch. Wend u toch om. Beleid het toch voor de Heere. En roep het uit. Heere, maak me toch weer tot een strijder. Ik hoor iemand zeggen, ja, ik mag door genade wel iets kennen van dat strijden. Daar ben ik geen vreemde van. Maar dat strijden is in mijn leven nog zo gebrekvol. En zo vol met tekorten. En hoe gaat u daar nu mee om? De Heer beveelt vanmorgen om te strijden. Maakt dat u niet afhankelijk? Vraagt u daarin des te meer om aan de Heere, Heere, maak me dan tot een strijder? Mozes mocht het volk voorhouden. En het volk Israël erop wijzen. De Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Wij worden opgeroepen vanmorgen om te strijden. Te strijden om in te gaan. In het koninkrijk van God. Te strijden voor onze zaligheid. Voor ons behoud. Het heeft dus nog zin om te strijden. Het doel is nog bereikbaar. Er is nog een mogelijkheid. Hoe lang nog? Strijd! We hebben over het strijden gehad. Maar strijd waarin? Waardoor? Wat is nou het doel? De loper streed toch om een prijs, om een doel? Precies. Het doel is het koninkrijk van God. Aan het begin sprak ik even kort over die twee gelijkenissen die aan het begin voor onze schriftgedeelte staan. Moet u maar eens lezen als u thuis bent vanmiddag. Die twee gelijkenissen. Kinderen, de gelijkenis van het kleine mosterdzaadje. Nou, wat kwam daarvan? Dat groeide uit zo'n grote boom. En die andere gelijkenis van het zuurdees, van de gist in de meel. En het ging helemaal door de meel heen. Nou, zo is nu het koninkrijk van God. Zo groot zal het koninkrijk van God zijn. En nu? Nu stelt de Heere dat nu voor als een poort. Net zoals de Heere ook wel het koninkrijk van God, zijn koninkrijk vergeleken heeft bijvoorbeeld bij een stad. Of bij een woning. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, heeft de Heere gezegd. Maar ook die stad, die grote stad, de nieuwe Jeruzalem. Met die vele poorten en die straten van goud. Nu, om toegang tot dat koninkrijk te krijgen, dan zouden we verwachten dat er misschien wel een grote poort. Toch. Misschien wel een triomfboog. Om toe te gaan naar dat mooie koninkrijk van God. Toch. Wat staat er in de tekst? Nee. Staat een enge poort. Een enge poort. Kinderen, wat is dat, een enge poort? Dat is natuurlijk geen poort waar je bang voor hoeft te wezen, hè? Nee, dat is een poort. Een klein poortje. Een smal poortje. Een poortje waar je doorheen moet wringen. Dat is ook een poortje wat je moet zoeken. Niet zomaar zo'n grote poort die je zo makkelijk zo vindt en centraal. Hier voor de kerk, de voordeur. Nee, het is een enge poort. Een smalle poort. Een poort die moeite kost. Die grote moeite kost. En waar je alleen maar met strijd doorheen kunt. Nou, kinderen, denk maar aan dat hek bij school. Dat hek. Nou, om het hoekje bij het hek zit zo'n spijl. En die staat een beetje bol. Daar ben je vroeger wel doorheen geglipt. En de school nog op, schoolplein nog op slot zat, ben je door het hek heen geglipt. En nu ben je weer wat vroeg. En dan wil je weer op schoolplein spelen. En denk je, ja, weet je, bij die struiken, ga er door. Kan ik lekker spelen op dat plein. Toch? Ja. Maar je komt bij dit hek aan en het lukt niet. Het gaat niet. Dat hek is te smal. Ach, wat dom. Je hebt je rugtas nog om. Nou, gauw doe je je rugtas uit. En je probeert het weer. Maar het gaat niet. Nou, dan ook maar de jas uit. De jas ook uit. En weer. En ja hoor, dan lukt het. Je komt op het schoolplein. Nu, zo moeten we denken ook aan die nauwe poort. Die poort, die is zo nauw, je kunt niks meenemen. Helemaal niks. De toegang tot dat koninkrijk wordt vergeleken met een enge poort, met een nauwe poort. En die engheid, dat is niet zozeer omdat het smal is, omdat het nauw is. Nee, dat niet. Die poort is eng omdat wij niks mee mogen nemen. En we kunnen niks meenemen, maar we hoeven ook niks mee te nemen. We moeten alles achterlaten. U vraagt, maar wie kunnen dan nog door die nauwe poort ingaan? Dat lijkt toch voor mensen onmogelijk? Ja, u heeft gelijk. Die poort is te nauw voor rijken. Want het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald. Dan dat een rijke ingaat in een koninkrijk van God. Die enge poort is te nauw voor wijzen. Want het heil, de dingen van het koninkrijk zijn de wijzen verborgen voor de wijzen. Maar zijn de kinderkens geopenbaard. Die poort is ook te nauw voor eigen gerechtigde mensen. Voor die rijke jongeling. Die een onberispelijke levenswandel had. Maar hij ging bedroefd weg. Kan er dan toch echt niemand door die poort? Ja. Toch wel. En wie dan? En hoe dan? Gemeente, het strijden om in te gaan door die enge poort vergt zelfverloochening. En gehoorzaamheid. Zelfverloochening. Omdat er niets van mij bij kan. Het is geen opzichtige poort, zo'n triomfboog. Nee, het is een poort waar je naar op zoek moet. Waar je jezelf moet wegcijferen. Wat er niks van mijn gerechtigheden bij kunnen. Het is ook een poort die gezocht moet worden in gehoorzaamheid. Luisterend naar wat de Heere zegt. Luisterend naar de weg die Hij mij voorhoudt. Die poort is nauw, omdat u niets mee kunt nemen. U kunt uw geld niet meenemen. U kunt uw tranen niet meenemen. U kunt uw deugden en uw goede werken niet meenemen. Uw eigen gerechtigheid niet. Uw bekering niet. Niets. Ik moest denken aan die moordenaar. Die moordenaar aan het kruis. Die moordenaar kunnen we zoveel leren. Die laatste uren van het leven van die man. Naast de boetvaardigheid, naast het buigen onder het recht van God, horen wij deze man die balanceert op het randje van de eeuwigheid roepen tot God. En hoe dan? Met zo'n vertrouwen, zo'n naakt geloof. Wat had die man nou? Die man had alleen maar een berg met zonde en een berg met schuld. Die man had geen tijd om goed werken te doen. Die man had de Heere niet groot gemaakt in zijn wandel. Die moordenaar had geen beker koud water voor die nooddruftige uitgedeeld. Hij had geen tranen gedroogd. Hij had de schriften niet onderzocht. Hij kon ook niet rustig aan de eeuwigheid denken. Die pijnen, die folterden zijn lichaam. Een gebed komt er uit zijn mond. Heere, gedenk mij er als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Deze moordenaar zoekt het buiten zichzelf. Hij zoekt het in die ander, die medekruiseling naast hem. Zijn koning. Gedenk mij naar als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij ziet in hem een koning. Die strafwaardige opstandeling, die moordenaar. Die mag door het geloof zien op een stervende Christus. Alleen met zo'n naakt geloof kunt jij door die enge poort gaan. O, nu zien we de tekst helemaal open gaan voor de moordenaar. Die mocht zien op die stervende Christus, die buiten de poort van Jeruzalem moest lijden en sterven. Dat is het enige middel waardoor hij zalig kon worden. Nu blijkt Christus zelf de deur te zijn. Nu blijkt hij zelf die enge poort te zijn. Niet dat Christus zelf eng is. Niet dat er in hem nauwheid is, nee. Ingaan in het koninkrijk kan alleen door Christus. Het is alleen om Jezus wil. Die nauwheid van de poort geeft dus de exclusiviteit van die poort. Alleen door de Heer Jezus. Toegang tot het koninkrijk. Dat had de Heere al gezegd zelf al. In Johannes 14. Johannes 10 bedoel ik. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En die van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. Gemeente, mag u het zien vanmorgen. Strijd om in te gaan door de enge poort. Strijd om in te gaan in het koninkrijk van God. Door het geloof in Christus. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Jezus. Door te vertrouwen op zijn werk. Hij geeft wat hij eist. Ziet u nu dat ingaan ook alleen door Christus is? Hij is de voorloper. Hij is zijn volk voorgegaan. Om plaats te bereiden. U valt er buiten. Hij is de weg. De waarheid en het leven. Ziet u nu dat zalig worden alleen en ook helemaal het werk van Christus is? daar mag en daar hoeft ook helemaal niets van mij bij. Ziet u nu de ruimte die er is in die nauwe poort? Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. We zagen dat de Heere de gestelde vraag beantwoordt met een bevel tot strijden om in te gaan door de enge poort. Letten we nu nog op de reden waarom. Lees het maar in het laatste stukje van onze tekst. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Deze motivatie dient ertoe dat men zal gaan strijden. Of des te meer zal gaan strijden. Om in te gaan in het koninkrijk van God. Het is een profetische waarschuwing. We zien dat de Heer Jezus tegenover de vraag van die ene vragensteller niet komt met een antwoord over die aantallen. Nee, de Heer past het persoonlijk toe. En daarmee komt de ernst van de situatie ook tot ons vanmorgen. Want er zullen zijn die niet zullen kunnen ingaan. Maar waarom kunnen ze niet ingaan? Hebben ze niet gestreden? Hebben ze niet gezocht om die poort? Gemeente, er staat dat zij zullen zoeken in te gaan, maar niet kunnen. Dat is toekomende tijd. Dat is bij het sterven, bij het terugkomen van de Heer op de oordeelsdag. Dan zullen ze wel zoeken, maar dan is het te laat. Dan is het te laat. Heel hun leven was er een mogelijkheid om te zoeken, in te gaan, om te strijden in te gaan in die enge poort. Maar wanneer de Heer des huizes zal gekomen zijn en de deur zal gesloten hebben, dan is het onmogelijk geworden. En dan zullen ze op de deur kloppen en roepen. En dan zal hij zeggen: ik ken u niet. Kinderen, het zal bij het sterven of op het oordeelsdag zo zijn als de tijd van Noach. Noach, die moest die ark bouwen. 120 jaar gebouwd aan die ark. 120 jaar werden al die mensen om Noach heen gewaarschuwd. Door het getimmer, het geklop aan die ark. En toen kwam de zondvloed. De dieren en het gezin van Noach mocht in de ark. De anderen bleven buiten. De deur werd gesloten. En de zondvloed kwam. En de mensen moesten verdrinken. Kinderen, jullie mogen nog horen vandaag, vanmorgen, van een toegang tot het koninkrijk. Door die smalle poort, die enge poort. De deur, de poort, die staat nog open. En de poort is de Heer Jezus zelf. Als je in Hem mag geloven, als je op Hem mag vertrouwen, dan ben je gered. Dan alleen ben je gered. Gemeente, zolang de Heer ons nog beveelt om te strijden, heeft het nog zin om te strijden. Het is nog genadetijd. De welaangename tijd der zaligheid. Nu is er nog toegang tot het koninkrijk mogelijk. Hoe spoedig zal de Heer terugkeren? De Heer zal komen als een dief in de nacht. Zoek de Heere toch. Ga toch in die enge poort. De mensen buiten de poort hebben tijdens hun leven wel gedacht dat ze in zouden gaan door die poort. En komen in het koninkrijk van God. Kunnen we opmaken uit de versen die op de tekst volgen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur toegesloten zal hebben. En zij zullen beginnen buiten staan en de deur te kloppen zeggen. De Heer, Heer, doe ons open. En hij zal u zeggen, ik ken u niet. En als dan zullen zij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet. Die mensen die dachten in te gaan, die hadden met de Heere gegeten en gedronken. En ze hadden gehoord naar het onderwijs van de Heere. Ze dachten een plaats te krijgen in dat koninkrijk. Ze waren immers Abrahams zaad. Ze waren immers kinderen van het verbond. Wellicht hadden ze dus de wet in stip nageleefd. Maar met al die vermeende rechten blijkt de enge poort te nauw te zijn. Jongens en meisjes, denk nog even aan dat voorbeeld bij dat hek bij het schoolplein. Die rugtas, die moest af. En die jas moest uit. Nou, die mensen die buiten de poort staan, die denken in te gaan. Die denken dat ze ingaan in dat koninkrijk. Die hebben eigenlijk nog een soort rugtas om. Die denken met die rugtas door die enge poort te kunnen. Omdat ze gedoopt zijn. Of omdat ze naar de kerk gaan. Maar die rugtas die moet uit. En die jas moet uit. Want het is alleen maar door het geloof in de Heer Jezus dat ze toegang krijgen tot dat koninkrijk. Met die vermeende rechten is die poort te nauw. En daarom moeten ze buiten blijven. De Heer zegt dat er velen zullen zijn. Die zullen zoeken in te gaan, maar niet zullen kunnen. Kunt u ingaan? Kun jij ingaan? U zult niet in kunnen gaan, omdat u de oude waarheid bent toegedaan. U zult niet in kunnen gaan, omdat u een kind van het verbond bent. U zult niet in kunnen gaan, omdat u gedoopt, omdat u belijdend lid bent. Of misschien wel aan het avondmaal hebt gezeten. U kunt alleen ingaan in het koninkrijk als u door die enge poort gaat. U kunt alleen ingaan in het koninkrijk van God als u door Christus in mag gaan. Als u alleen vertrouwt op zijn werk. Alleen als u strijd om in te gaan door hem. Het is niet genoeg als wij tot vlak bij die poort komen en daar misschien ons leven lang blijven hangen. Het is niet genoeg dat we een nauwkeurige beschrijving kunnen geven van die poort. Nou, zo nauw is die en zo'n deur zit ervoor. En zo lang duurt het. Nee. Veel mensen komen met hun godsdienstige leven tot vlak bij de poort. Ze weten precies hoe de Heere werkt in het leven van zijn kinderen. Misschien heeft u wel iets van uw verlorenheid, uw schuld gezien. Maar u kunt het daar zo nog zo goed in uithouden. U staat bij de poort. U staat vlak bij de poort. Maar u staat er buiten. Strijd om in te gaan door de enge poort. Denk aan de vrouw van Lot, die ondanks haar vlucht toch om moest komen. Denk aan Bileam. Denk aan Saul, die ondanks dat hij mocht profeteren, toch verworpen werd. Denk aan Judas, die ondanks de ontvangen macht om onreine geesten en om zieken te genezen, toch voor eeuwig buiten moest blijven. Denk aan het berouw van Esau. De tranen van Orpa zijn niet genoeg om in te gaan. De beving van Felix zijn niet genoeg om in te gaan. En de overtuiging van Agrippa zijn niet genoeg om in te gaan. Met dit alles blijft u buiten de poort. U kunt niet ingaan vanwege uw ongeloof. We zien dus dat om toegang tot het koninkrijk te krijgen het niet genoeg is dat we tot vlak voor de poort komen. We moeten strijden om in te gaan door de poort. In te gaan door die enge poort. Die poort maakt dus ook scheiding. Gaat u, ga jij strijdend door die poort? Dan komt u in het koninkrijk van God. Blijft u al dan niet strijdend voor de poort, dan blijft u in de duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Wening vanwege het gemis, leed en smart. Een tandengeknars vanwege de wroeging, het zelfverwijt en het lijden. Bij de poort valt de scheiding. Binnen de poort is voor eeuwig binnen. Buiten de poort. Voor altijd buiten. Bij Christus valt de scheiding. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. In Christus alleen betekent de eeuwige zaligheid. Buiten Hem moet u voor eeuwig omkomen. O, wat aangrijpend. Zoek toch het leven. Laat u zaligen. Laat je redden. Gemeente, vanmorgen klopte Hij op uw deur. De deur van ons hart. Hij roept het u toe. Strijd toch om in te gaan door de enge poort. Zijn woord is met macht. Denk aan Lazarus. Lazarus, kom uit. Strijd om in te gaan. Hij heeft uw leven op het oog. Hij heeft zichzelf ervoor overgehad. Zelf wilde Hij buiten de poort lijden en sterven. Om zo toegang te mogen verwerven voor zijn kinderen. Voor vrienden. Voor rechtvaardigen. Nee. Voor vijanden. Voor onrechtvaardigen. Is dat geen wonder? Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijner zaligheid. Amen.